Gemeente, het zal wel bij u net zo zijn als bij mij. Als de postbode komt en de brievenbus kleppert, dan ga je al gauw of een van je kinderen kijken of er nog post is. Ja, dan kijk je, is er nou wat voor mij bij? Of is het voor mijn broer, voor mijn zus, of voor papa of mama? Aan wie is die brief gericht? Hé, mijn naam staat erop, die is voor mij. Mag jij niet openmaken? Dan kijk je naar de achterkant, wie is de afzender van die brief? En al gauw gaat die open en je leest de inhoud van die brief aan jou gericht. Nou zal er maar bij het binnenkomen van de post is een brief van Jezus bij zitten. U bent van plan vol aan het heilige avondmaal deel te nemen. U bent van plan volgende week zondag in de kerk te komen, maar niet aan te gaan. Of misschien bent u van plan om volgende week zondagmorgen in ieder geval thuis te blijven. En dan krijg je van de week een brief van Jezus door de brievenbus aan jou, aan u geadresseerd. Zo is het wel in Openbaring 2. In Openbaring 2 en 3 worden er 7 brieven uit de hemel gezonden naar 7 gemeenten in Klein-Azië. 7 uiterst belangrijke brieven. En die gaan over de kerkelijke toestand, de toestand van de gemeente. De Heer beoordeelt dat, beschrijft dat, geeft daar een oordeel over. En nou begrijpt u wel, gemeente, dat die brieven, in die 7 brieven, Openbaring 2 en 3, dat het niet alleen voor toen was, maar dat dat een brandend actuele boodschap bevat, ook voor ons nu. Dan wil ik vanmorgen gaan kijken naar die eerste brief. Schrijf aan de engel van de gemeente van Efezen. Als het gaat over de uitleg, even tussen haakjes. Natuurlijk heeft het allereerst een historische uitleg. Dat je zegt van nou, die gemeente bestond toen daar. Gemeente in Efezen, 2000 jaar geleden ongeveer. En dat had toepassing op die mensen daar, toen. Maar ja, er zit ook een hele praktische uitleg in. Wat hebben we er voor ons nu aan? Praktisch, als gemeente, persoonlijk, voor u en voor mij. Er zit nog iets in. Even tussen haakjes. Die 7 brieven, gemeente, dat zou je ook profetisch kunnen uitleggen. Er zijn verschillende verklaarders die dat doen. En die zien eigenlijk in al die 7 gemeenten, die zien daarin de 7 fasen van de kerkgeschiedenis, vanaf de hemelvaart tot de wederkomst. Uitermate interessant. En die eerste gemeente, die brief van de gemeente van Efeze, dat is dan de tijd van de eerste eeuw, net na de apostelen. Die tweede gemeente, de gemeente van Smyrna, is dan de vervolgingstijd, de verdrukking van 10 dagen. Die derde gemeente, Pergamus, is dan de tijd van Constantijn de Grote verder. Die vierde gemeente, Thyatira, is dan de middeleeuwse rooms-katholicisme. En als Sardis, die vijfde gemeente, is dan protestantisme. En Philadelphia, dat is dan de revij. En Laodicea is de tijd vlak voor de wederkomst, hoe de kerk er dan uitziet. Nou, hoe dat allemaal precies zit, ik hoop dat nog eens een keer op categorisatie duidelijk te maken. Hier gaat het in ieder geval over dat de Heer Jezus een brief schrijft via Johannes, die daar zit op het eiland Patmos, en die brief moet schrijven aan de gemeenten. Laten we eens gaan letten op die eerste brief aan de gemeente van Efeze. Ik zet boven de preek, uw eerste liefde verlaten. Ik zie 4 gedachten. Allereerst een bemoediging, vers 2 en vers 3. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, zegt de Heer Jezus. Hij weet er allemaal van hoe ijverig ze zijn in die gemeente. Ten tweede is een beklag, vers 4. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Ten derde de bedreiging, vers 5. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijn, bekeer u. En zo niet, ik zal de kandelaar wegnemen. En ten vierde de belofte, vers 7. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs van God is. Als boven de preek uw eerste liefde verlaten. Let op 4 gedachten. Ten eerste de bemoediging.
Ten tweede het beklag. Ten derde de bedreiging. En ten vierde de belofte. Nou, ik heb een brief. Kinderen, ik heb een brief. Een brief gekregen door de brievenbus. Allereerst het adres. Aan wie is die brief gericht? Er staat in vers 1, lees maar mee. Schrijf aan de engel van de gemeente van Efeze. En die engel, dat is ja, een gezant, een gezondene. Dat is de dove, de voorganger van de gemeente in de stad Efeze. Daar is die brief aan gericht. En die dominee die moet het dan lezen in de gemeente. Efeze, ook al zo'n grote stad. Hoofdstad in die tijd van Klein-Azië, tegenwoordig Turkije. Van de provincie Klein-Azië. Grote havenstad, ook dat. Meer dan 300.000 inwoners, een enorme stad, handelsstad. Je had daar bibliotheken, bordelen. Je had daar tempels en theaters, van alles en nog wat. Een van de dingen die je daar had, dat was, men deed daar aan occultisme, toverkunsten, magie, duistere praktijken. Je had er een enorme tempel, een tempel van een godin Artemis, een van de 7 wereldwonderen, prachtige tempel. En daar stond een beeld in, een beeld van een godin, Diana. Zo heette dat die godin. Dat was een vruchtbaarheidsgodin. En men dacht dat dat beeld rechtstreeks uit de hemel was komen vallen. Dat werd vereerd. Je had een gigantisch openluchttheater. Konden er 30.000 in. En we hebben gelezen in Handelingen 19. Als je verder leest dan merk je dat. En op een gegeven moment, dat hele theater, dat hele stadion zit vol. En dan wordt er 2 uur lang door die hele uitzinnige menigte wordt er gejoeld en geroepen. Groot is de Diana der Efeziërs. In machtige spreekkoren roepen ze dat 2 uur lang. Nou goed, in die grote stad komt daar een gemeente door Gods genade. Ongeveer in het jaar 50. Er komt een onaanzienlijk mannetje in die grote stad. Paulus, een gezant van God. We hebben gelezen, gemeente in Handelingen 19, dat Paulus gaat preken, het woord van de Heere, en dat zelfs zijn zweetdoeken, zijn zakdoeken zouden we zeggen, die hebben genezingskracht. Mensen worden genezen, mensen worden bevrijd van demonische occulte belasting, en velen komen tot geloof. Prachtig. En dat geloof dat blijkt in woord en daad. Ze belijden hun zonde heel concreet aan God en aan elkaar. En dat geloof dat krijgt ook handen en voeten. Dat wordt inderdaad gepraktiseerd. Want alle mensen die tot geloof komen en die daarvan die occulte boeken hebben. Hè, van die magische boeken. Die gaan allemaal op de brandstapel en daar wordt de brand in gestoken. En daar doen ze afstand van. Radicaal. Er komt dus een radicale breuk met het verleden. Dat laten ze achter zich en het is nieuw geworden. Mooi hè, als je zo radicaal tot geloof komt. Ik heb dat wel eens meegemaakt, dat een jongen echt tot geloof kwam. Hè. En dat al die vuile boeken die hij had en die cd's en die video's die voor God niet konden bestaan, omdat ze niet rein waren, die gingen allemaal de vuilnisbak in. Prachtig. Nou, zo was het hier ook. Dat de liefde en ijver en dat brandde voor de Heer. En het woord dat de wies, dat deed kracht. En het nam de overhand. Prachtig zeg. Een opwekking in Efeze. Maar, en dan ben ik bij deze brief. Nu schrijft de Heer Jezus Johannes, via Johannes, een brief aan diezelfde gemeente. Maar nu ben je 50 jaar verder. Nou is de tweede generatie inmiddels gekomen. De vele van die eerste generatie die zijn inmiddels al overleden. En nu komt er een brief van de Heer der Heerlijkheid. En precies in het midden van die brief staat die tekst. Maar gij hebt uw eerste liefde verlaten. Gemeente, ik moest denken aan u. Zo'n eerste weekje wat wandelend. Zo onder de gemeenteleden. En wat luisterend naar de gesprekken. Weet je wat ik deze eerste week gehoord heb? Nou, ik heb gehoord dat er zo'n 30, 35 jaar geleden hier in Rotterdam God zulke wonderen heeft gedaan, hè. Zo die begin jaren 70. Ik denk dat u er allemaal over eens bent, tenminste wat ik ervan gehoord heb, dat vond ik zo indrukwekkend. Zo in de jaren 70 heeft God een machtig werk gedaan dat er een Maranatha kerk, dat er geen de bondsgemeente is. Dat is schriftuurlijk bevindelijke prediking, dat is een wonder van God geweest. Dat heeft God van de mensen die daar getuigen van zijn geweest, die oudere mensen die dat meegemaakt hebben, die nog leven en die zeggen van ja, maar dat is echt het begin van deze gemeente, dat is een werk Gods. En nou zijn we 35 jaar verder. En ik krijg een brief. Een brief van de Heer der Heerlijkheid aan de gemeente van Rotterdam. Wie is de afzender? Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die in het midden van de zeven kandelaren wandelt. De afzender is hij, Jezus, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. En die sterren, het beeld van de dominees. Dat lees je in hoofdstuk 1. De sterren, dat zijn de dominees. De voorgangers. De herders en leraar. Hij houdt ze in zijn hand. Hij heeft de controle over. En hij prikt die sterren waar hij wil. Nou, zo voel ik me een beetje hier. Nou, ik zit niet opgeprikt, maar ik voel me hier wel geprikt. Door de Heere hier gezet. Je begrijpt wat ik bedoel. Ja, en dominee is een ster. Geen filmster. Geen popster. Geen sportster. Maar wel een ster. Wat voor ster? Nou, gemeente, een dominee die mag zijn, dat begeer ik ook te zijn, als een ster van Bethlehem. Om nou u te leiden naar de plaats waar het kinderke is. Dat is de bedoeling. Om nou een leidster te zijn. Naar die zoeken van die zoekende mensen, van die zoekende wijzen. Als je de Heere zoekt, dan ben je wijs. Naar die zoekende wijze mensen, om u nou te mogen leiden als een sterretje naar het kind. Naar de koning, naar Christus. Mooie benaming. Voorgangers, dat zijn sterretjes. Die verbleken bij de zon der gerechtigheid. Die verbleken bij hem die zich in hoofdstuk 1 noemt. Dat hij een gezicht heeft dat straalt als de zon in zijn kracht. Dat is ook de bedoeling, dat de sterretjes verbleken bij hem. Hij wandelt, staat er, tussen de zeven gouden kandelaren. Kandelaar is een beeld van de gemeente. Ster is een beeld van een dominee. Kandelaar is een beeld van de gemeente. Allebei is de bedoeling dat ze licht geven. Licht uitstralen. Mooi trouwens dat de gemeente wordt vergeleken met een kandelaar, een gouden kandelaar. Een gemeente, als we onszelf leren kennen, dan moet je zeggen, voor het heilig oog van God ben ik maar een stuk oud roest. En dat nou in zijn handen, hè. En door zijn geest, dat nou, dat stuk oud roest, dat hij dat nou maakt en omvormt tot een gouden kandelaar. Met de bedoeling dat de gemeente, de wijkgemeente, licht verspreidt. En nou wandelt de Heer Jezus te midden tussen die zeven gouden kandelaren, die zeven gemeenten van Klein-Azië. Wat doet hij daar? Hij kijkt. Hij speurt. Hij toetst of die lampjes nog branden. Hij kijkt of, misschien is er wel een lampje bij dat een beetje aan het walmen is. Meer rook dan licht. Er moet er wat gereinigd worden aan dat lampje. Dan moet er misschien wat aan het lontje bij geknipt worden. Misschien moet er wel wat olie bij de komende week. Verse olie. Misschien ziet hij wel dat er een kandelaar is, dat er een lampje is dat bijna uitgaat. Ja. De Heer Jezus is als de priester die de lamp, die de kandelaarslampjes controleert. De Heer Jezus hier als de grote kerkvisitator. Die tussen de gemeente doorloopt en oordeelt, beoordeelt, toetst, kijkt of de lampjes nog helder branden. Voorbereiding Heilige Avondmaal. Ik dacht bij mezelf, zo zou het nou wel zijn als hij mij onderzoekt. Wat zou hij nou van me vinden? Wat zou hij nou van u vinden? Brandt mijn lampje nou nog helder of? Nou, dan komt de inhoud. Gemeente, ik weet vers 2. Ik weet uw werken, schrijft hij, in uw arbeid, uw leidzaamheid, dat ge de kwade niet verdraagt. Dat u ontmaskerd hebt, degene die apostelen zijn maar niet zijn. U hebt verdragen, u hebt geduld. Ik weet uw werken. Dat betekent dus dat de Heere van alles op de hoogte is. Hij weet alles. Niks is voor hem verborgen van wat er gebeurt in de wijkgemeente, de Maranatenkerk. Hij kent mijn geestelijke toestand en hij kent ook de gemeentelijke toestand. Ik weet het. Hij weet of de gemeente vooruit gaat of achteruit gaat. Hij weet of u, vergeleken met 3 maanden geleden, toen er ook avondmaal was, neem ik aan. En nu, in die afgelopen 3 maanden, of u nou gegroeid bent naar hem toe of dat u wat verachterd bent in de genade. Ik weet het. En dan vind ik het zo mooi, gemeente, dat de Heer Jezus begint met de bemoediging. Hij begint het goede op te sommen van wat er in die gemeente allemaal is. Dat vind ik zo wijs. Daar kunnen wij wat van leren. De Heer Jezus begint niet met gelijk met kritiek. Hij begint eerst met het goede op te sommen. Niet van 1 regeltje en voor de rest van de brief vol met kritiek. Nee, de Heer Jezus gaat uitvoerig al die goede dingen opsommen, opnoemen die er allemaal zijn. Als je goed telt, een 7-voudige lofprijzing van al die goede dingen. Heer, begin niet gelijk met kritiek, gelijk met het negatieve. Wat een pedagogisch wijze les is dat. Waardering uiten is veel moeilijker dan kritiek geven. Ik ben al zo ongeveer 14 jaar dominee. Een enkele keer in mijn eerste en mijn tweede gemeente zal hier denk ik ook wel gebeuren. Een enkele keer gebeurde dat je wel eens een brief kreeg van mensen. En die begon dan met 1 goede regel. Geachte dominee, en de rest... Soms kreeg je anonieme brieven. Dat is helemaal laf. Dat is mijn stijl niet. Dat is trouwens ook de stijl van Christus niet hoor. Mensen, we kunnen er wat van leren. Wat kunnen we dan van leren? Om nou te beginnen met het goede. Dat is in de opvoeding ook zo, hè. Luther zegt, als je nou je kinderen wil opvoeden, moet je niet alleen de roe gebruiken, maar je moet ook een appeltje af en toe eens geven. En als we nou goede dingen doen, dan moet je ze een appeltje geven. Moet je mee beginnen, zegt hij zelfs. En als ze wat doen wat gecorrigeerd moet worden, ja, dan hebben we de roe nodig. De appel en de roe. Eerst de appel en vervolgens het roetje, de correctie. De Heer begint met de appel, als u begrijpt wat ik bedoel. Hij begint met het goede, uitgebreid. Van harte op te sommen. Heb ze lief. Nou, dan komt het. Wat ze allemaal hebben gedaan in die gemeente. Een actieve gemeente. Ik weet uw werken, uw arbeid, uw leidzaamheid. Uw moeitevolle arbeid, dat was inzet. Ze deden veel voor aan evangelisatie, aan zendingsijver. Het was geen luie gemeente, het was geen gemeente waar het allemaal maar een beetje ingezonken was. Uw werken, uw arbeid, leidzaamheid. Ziet u dat trouwens, gemeente? Vers 2, uw werken, uw arbeid en uw leidzaamheid. Er is me wat opgevallen in de voorbereiding. Het is een goede regel om schrift met schrift te vergelijken. En als je nou eens meebladert in 1 Thessalonicenzen 1 vers 3, daar zie ik iets opvallends. Klein beetje bijbelstudie. Ik weet uw werken, uw arbeid en uw leidzaamheid. Dat staat in Openbaring 2. Nou, als dat nou vergelijkt met 1 Thessalonicenzen 1 vers 3. Dan staat dit. Zonder ophouden gedenkende het werk van uw geloof. En de arbeid der liefde. En de leidzaamheid, verdraagzaamheid, het Grieks hetzelfde woord. der hoop. Wat is nou het verschil? We zien dezelfde woorden. Werk, arbeid en leidzaamheid. Dezelfde woorden. Alleen in 1 Thessalonicenzen 1 vers 3 wordt er een motivatie bijgegeven. Het werk van uw geloof. De arbeid van uw liefde. De leidzaamheid van uw hoop. En die motivatie die ontbreekt nu in openbaring 2. De werken waren er wel. Maar waren er nou eigenlijk nog wel geloofswerken? De arbeid was er wel. Maar was het nou eigenlijk nog wel liefdesarbeid? En de verdraagzaamheid was er wel. Maar was het nou vanuit die hoop op hem? Ziet u dat? Uiterlijk was het allemaal, draaide het wel. Alleen de beweegredenen, de motieven, die waren in Thessalonicense aanwezig, maar in Efeze openbaring 2, die motieven die waren verdwenen. Toch prijst de Heer ze voor hun werk en voor hun arbeid en voor hun leidzaamheid. Nou, dan noemt de Heer nog wat. Gij hebt de boze niet verdragen. En gij hebt beproefd degene die uitgeven dat ze apostelen zijn en ze zijn het niet. De boze... Ja, mensen met een onbijbelse levenswandel, die werden niet verdragen, die werden niet getolereerd. Er was nog tucht in die gemeente, zuivere gemeente. Ze deden geen water bij de wijn. Ze hielden het bijbels in de leer en ook in het leven. En als er mensen kwamen die valse apostelen pretendeerden te zijn, maar het was onbijbels, dan werden die valse apostelen, die werden eruit gezet. He, er was een bijbelse leer en een bijbels levenspatroon, ook van de gemeenteleden daar. Ze waren orthodox en zuiver. Activiteit, zuiverheid, de heren prijzen ervoor. Wordt gesproken over, en gij hebt verdragen, volharding, trouw gebleven, van de uithoudingsvermogen. Leg dat bijltje niet zomaar bij neer. Nou, dat is een prachtige eigenschap. En je hebt geduld, u hebt verdragen te willen van mijn naam, verachting en bespotting. Jullie hebben het allemaal ondergaan, jullie zijn me trouw gebleven. Tegen prijs dat. Er staat, en gij hebt om mijn zoon, en gij zijt niet moe geworden. Dat is ook mooi, zeg. Gij zijt niet moe geworden. Er zijn mensen die kunnen met heel veel enthousiasme beginnen. Dan zijn ze 1 of 2 jaar, zijn ze jeugdleider of zo, of zonderschoolleider, of wat dan ook. En na 2 jaar zeggen ze, nou, ik scheid me uit, ik heb de druk. Nou, dat kan wel eens zo zijn. He, maar mensen, we worden zo gauw moe. We hebben er geen zin meer in. Maar zij zijn niet moe geworden. Ze dringen door. Ze waren niet kortademig. Ze bleven trouw. Trouw op een post. Heren, prijzen ervoor. Doorgaan. Niet ophouden. En bovendien, we haten ze, vers 6. De werken der Nicolaïten, die ik ook haat, zegt de Heer. He, al die mensen met een valse leer of een losse levensstijl die onbijbels is, dat wilden ze. Nee, dat tolereerden ze niet. Nou, dat is mooi. Een indrukwekkende lijst, vindt u niet? Ze haten een onbijbelse leer, een onbijbelse levenswandel. Maar, wat is nou haat zonder liefde? Een indrukwekkende lijst. Ze hebben goed gescoord, gemeente, zou je zeggen. Dikke voldoendes. Ze hebben zich goed gepresenteerd, zou je kunnen zeggen. Maar, dan komt het, vers 4. Maar ik heb tegen u dat verschrikkelijke woordje maar. Maar, ik heb 1 ding tegen. Bij al die bemoedigingen, was onze eerste gedachte, al die bemoedigingen. Al die dikke voldoende, zere prijzen, dat we oprecht. Dan komt nu als tweede het beklag. Maar. Ik heb 1 ding tegen. 1 dode vlieg. Die de zalf van de apotheker doet stinken. Alles uiterlijk in orde. Voor het oog heel wat. Maar de ogen van de Heer die kijken dieper. De Heer ziet niet aan wat voor ogen is. De Heer ziet het hart aan. En gemeente, nou kom ik eens een beetje naar u toe vanmorgen. Naar mezelf toe. Dat de kerk gaat de avond maar gaan. Het is een week van voorbereiding. Van zelfbeproeving. Van zelfonderzoek. Niet om je op jezelf terug te werpen, maar wel om jezelf voor het aangezicht van de Heer eens te onderzoeken. Hoe is het nou met mij? Heren, als u mij onderzoekt, als u mij nou eens een brief schrijft, wat zal er nou in staan? En dan legt u de centimeter niet bij mijn hoofd of ik voldoende kennis heb, voldoende bijbelkennis. Dan legt de Heer de centimeter ook niet bij mijn handen of ik genoeg vrijwilligerswerk doe voor de Maranatenkerk. Dan legt de Heer de meetlat ook niet bij mijn voet of ik wel hard genoeg was. Maar dan legt de Heer de meetlat nou eens bij mijn hart. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde, en liefde heeft alles met je hart te maken, niet met je handen zozeer, maar met je voeten, met je hoofd, dat gij uw eerste liefde verlaten. Weet je, dat is een ijzingwekkend woord. Ik heb tegen u. Dat zeg ik niet als een dominee. Dat zegt de Heer Jezus tegen u en mij. Ik heb iets tegen u. Mensen, daar lig je wakker van. Stel je voor dat er nou iemand is die zegt, ja, maar ik heb wat tegen je. Dat kan ook onderling zijn. Hè? In de voorbereidingsweek moeten we dat ook onderzoeken. Dan is er nou onderling iets wat... Is er nou iemand die wat tegen... Daar is een zure morum ook voor. He, dan moet je dat zo snel mogelijk... Dat wil je eigenlijk ook. Dan wil je dat zo snel mogelijk uit de weg rennen. Dat moet vlak zijn. Dus kunnen we niet naar de tafel. Dat is eigenlijk onverdraaglijk als iemand iets tegen je heeft. Daar lig je wakker van. En nou is het de Heer die dat zegt. Ik heb tegen u. Dan kan je de nacht niet meer in. Dan kan je de tafel niet meer aangaan. Heren, wat is dat? Dat moet opgeruimd worden. Hoe kan ik dat goed maken? Dat is voorbereidingsweek voor. Wat heb u dan tegen me, heren? Dan zegt de Heer, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Niet verloren, verlaten, actief. Dat is het probleem van de tweede generatie, weet u dat? De eerste generatie van de 70e jaren, die hadden het nog in hun hart. Die eerste generatie in de gemeente van Efeze, die hadden het in hun hart. Maar die tweede generatie, die hadden het niet meer in hun hart. Die hadden het wel in hun hoofd, maar niet meer in hun hart. Ik heb tegen u. Wel in hun hoofd. Wel werkende handen, wel hardlopende voeten, wel een zuivere tong die nog bidt en die zingt en die praat over de dingen van God. Maar dat hart. Je komt nog in de... Herkent u dat, gemeente? Probeer maar een beetje naartoe te komen vanmorgen. Uw hart en uw geweten onder het woord, onder de tucht van het woord te stellen. Je komt in de kerk. Natuurlijk. Ik blijf volgende week niet. Nee, dat doe ik niet. Je komt wel in de kerk. En je doet wel met verenigingswerk. En met vergaderingen. En met kerk en met clubwerk. En ambtelijk werk. En met vrijwilligerswerk. Je wil mee. Maar de glans is eraf. Het hart is eruit. Verweer de liefde verlaten. Mijn ijver brandt wel, maar mijn liefde brandt niet meer. Zo. Ik hoor de klacht van de heiland. Ik lees het in zijn kerkvisitatierapport, want dat is het. Als een beoordeling, als een bezwaarschrift, als een minpunt, maar het is wel een allerbelangrijkst minpunt. Weet je, dit is nou net zo erg, dit beklag. Staat trouwens ook in het midden van deze brief, hè? Deze 7 versen, precies in het midden, vers 4. Het staat me aan, ik heb u eerste liefde verlaten. Dat is nou net zo erg als een vrouw. Een voorbeeld te noemen, kinderen, als een vrouw die goed zorgt voor het eten. En die hard werkt en die stofzuigt. En die het eten maakt en die strijkt en die de was doet. Maar die niet meer van de man houdt. Ik heb tegen u dat gij eerst de liefde verlaten hebt. Als man hebt, dan ben je een goede harde werkster. Maar je hebt geen liefhebbende vrouw meer. Ik denk aan dat echtpaar die zegt van ja, we hebben een prachtig huis. We zijn beide gezond, we hebben lieve kinderen, maar we houden niet meer van elkaar. Eerst de liefde verlaten. En dan moet je goed lezen. Er staat niet dat de Heer Jezus ons verlaten heeft, maar wij hebben hem verlaten. Niet ik heb u verlaten, dat doet de Heer niet. Maar u hebt mij, uw eerste liefde verlaten. In die begintijd wandelde je samen met de Heer in die eerste liefde. En je nam tijd voor hem. En je sprak met hem in het gebed. En je las zijn woord en je dronk het in. Want het was de stem van je lieve meester. En nu? Die tijd van de eerste liefde toen je met hem wandelde, met hem opstond en met hem naar bed ging. Was er geen afstand. En toen kwam er een dag dat de Heer nog wel met u wilde wandelen, maar hij wandelde alleen, want u was vertrokken. De eerste liefde actief verlaten. En toen liep de Heer alleen en hij roept u en mij vanmorgen. Zeg, keer weder. Waar zijt gij, avondmaalganger, kerkganger? Waar zijt gij? Hoe is dat nou gekomen dat ik mijn eerste liefde verlaten heb? Wanneer is dat eigenlijk begonnen? Laat ik dat eens onderzoeken in de voorbereidingsweek. Heer, hoe komt het dat het vroeger zoveel anders, zoveel beter, zoveel inniger was dan nu? Wil meneer zeggen, een kind, die eerste liefde, wat is dat nou? Ja, moet ik dat nou uitleggen? Weet je wat het is? Nou, als je nou gaat trouwen, hè? Als je nou pas getrouwd bent, als je een bruidspaar ziet, dan zie je die bruidegom en die bruid, die allebei stralen. Dat is nou je eerste liefde. Dat is bruidsliefde, dat is liefde van pas getrouwd. Dan heb je alleen maar oog voor hem. Dat is de eerste liefde. En dat is geestelijk ook zo. Al het andere is ondergeschikt, maar je hebt eigenlijk alleen maar oog voor die ene. En die ene is je alles. En dat is de Heer Jezus. Dan heb je brandende harten, een blij gezicht, hartelijke verbondenheid, vurige liefde, hoe moet ik dat zeggen? Dat is feestziel. En dan zie je het aan iemands gezicht. Die eerste liefde, kinderen van God in ons midden. Kinderen van God in ons midden. Weet je wat dat is, die eerste liefde? Dat was toen u voor het eerst, hè, nadat u liep met uw zonde, en dat pak ging wegen op je ziel. En toen je voelde dat je moest sterven. En dat je wist dat dan komt die eeuwigheid en daarna het oordeel. En oh, er kwam angst van verloren gaan in je ziel. En dat kan soms zo hevig zijn dat je dat als het ware nog voelt. Wat had ik er toen bang en benauwd. Je zag de leegheid van de wereld, maar je voelde ook de verlorenheid van je ziel zonder Christus. En toen zat je een keer in de kerk of je las de Bijbel. En toen werd de Heer Jezus aan je geopenbaard. Je hoorde dingen, ja, die je altijd wel hoorde, maar nou hoorde je het met je hart. En je zag hem staan met zijn uitgebreide armen. En toen kwam het voor het eerst tot overgave aan hem. En je liet je in zijn armen vallen en je mocht hem omhelzen. En je voelde dat hart van Christus warm klopte voor jouw zondaar. En toen versmolt jouw hart. En toen kreeg je hem zo lief. Toen kwam er zangtijd, er was zoveel blijdschap. Misschien zat je wel in de auto op weg naar je werk en je zat de psalm achter het stuur te zingen. Of misschien op je fiets naar school. He, maar je kon het niet nalaten om misschien eens een prachtige mooie lied van hem te zingen. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere mijn sterkte. Je zag hoeveel jou vergeven was. En daarom had je me veel lief. Die eerste tijd, hè, dat je die Bijbel verslonden hebt. Toen je alle schade en drek achter, al die toverboeken, al die flutteromannetjes. En je ging die Bijbel bestuderen. Alle schade en drek om de uitnemendheid van Christus. Zo was het in die eerste tijd. Ja. En toen voor het eerst aan het avondmaal, weet u dat nog? Mensen, hoe brandde mijn genegenheid voor of in te treden? Dat is zo naar uitgezien. Je zag er ook wel tegenop, maar je hart was die stem die, hè, de meester is daar en hij roept u en hij herkende dat. Zo was het toen. Jeugd, om het nou eens te zeggen in het Engels. Niet dat ik daar zo goed in ben. Maar om het nou eens te zeggen in het Engels, je werd van een liker, weet je, een lover. Je zat in de kerk en je was een liker. Ja, je vond het wel aardig. Het ging allemaal langs je heen. Een liker is iemand, hè. Die zegt, ja. Christus, ja, ik ben wel vriendelijk. De Heer Jezus ging langs in het gewaad van zijn woord. En je knikte naar hem, je lachte eens. En je zwaaide eens, maar je liet hem gaan. Maar toen je van een liker over werd, toen zei ik, moet hem hebben. Toen liet je hem niet gaan, toen ging je achter hem aan. Uw eerste liefde. Zo was het toen en hoe is het nu? Ik heb nog wel liefde, dominee, voor de Heer Jezus, maar het is maar een beetje. Dan is de eerste liefde weg. Dan is de geur een damp geworden. In de voorbereiding, ik moet trouwens opschieten, maar ik ben er maar bij punt 2. Maar in de voorbereiding, gemeente, las ik een prachtig mooi voorbeeld. Kinderen, dat moet je onthouden. Een voorbeeld van dominee Overduin, J. Overduin, was een geïnformeerde predikant. En dat was een zeer godvrezende man. Hij heeft in Dachau gezeten. Ik denk dat dominee J. Overduin, dat hij ook nog wel eens het vroeger gepreekt heeft in die Bethelkerk aan de Boerhoense Vliet, die geïnformeerde kerk. Ik denk het haast wel. En dominee J. Overduin die zegt, hij zegt, weet je wat het nou is als je eerst de liefde verlaten hebt? Dan wordt de geur, die wordt damp. Wat bedoelt u daarmee, dominee? Nou, dat ga ik uitleggen. Hij zegt, zeg nou eens voor, heel eenvoudig, zo'n vastgezette pot koffie. Zoals dat vroeger ging, hè. Zo'n koffiepot, een filtje, gemalen bonen en dan gekookt water zo opgieten. Zeg, een vastgezette pot koffie. Die heeft nog geur en aroma, dat rook je in de keuken. Zoals met de liefde. Dan wordt de damp, het gekookte water, dat wordt een heerlijke geur. Die liefdesgeur moet elk tot liefde nopen. Maar als nou die liefde weg is, dan is die geur weg en dan wordt het damp, dan wordt het grauwe mist. En dan zegt hij dit. Hij zegt, is de verhouding tot de Heer Jezus als koffie. Ik bedoel dat heel ernstig hoor. Is de verhouding tot de Heer Jezus als koffie die verleden jaar is gezet. Waar reuk nog smaak aan is. En wat maar een bruin drapperig drankje is geworden. Zei dominee Overduin. Nou, ik voel precies wat hij bedoelt. En dan vraag ik in mijn gebed, Heere, hoe kan nou de damp weer geur worden? Ik heb tegen u, gemeente van Rotterdam, uw beste vriend die voor u aan het kruispaal heeft gehangen, hij zegt, ik heb wat tegen u. Ik mis u zo. Het is zo lang tijd geleden dat je nou je hart voor me hebt uitgestort. Ik zie zo weinig meer je gedaant, ik hoor zo weinig meer je stem. Ik mis de warmte van je wederliefde. En dan kan je, hoe zegt 1 Korinthe 13 dat? Al waren het nou dat ik al had ik een engelentong of een engelenstem. En dan gaf ik mijn lichaam om verbrand te worden. Ken ik alle profetie uit mijn hoofd. Al zou ik nog alles hebben. Ik heb die liefde niet. Of ik heb die liefde verlaten. Dan ben ik maar een klinkend metaal. Een luidende schel. En al loop ik nou hard voor de kerk. Omdat het moet. Omdat het hoort. Omdat het Bijbels is. Zondag en door de week. Maar ik doe het niet uit liefde tot Jezus. Is er nou nog een oplossing voor? Ja. De Heer Jezus geeft er een oplossing bij. Vers 5. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijn bekering. De oplossing is de weg van bekering, gemeente. Persoonlijke bekering tot hem. Bedenk en bekeer u. Dat is de opdracht die ik meegeef en meekrijg. In de voorbereidingsweek. Bedenk en bekeer. Opdat ik volgende week mag gedenken en geloven. De Heer Jezus geeft er gelukkig een op. Ik vind het zo genadig van de Heer Jezus. Dat hij nog een brief schrijft. Dat hij nog een brief schrijft aan die koud geworden gemeente. Ze deden alles, maar de liefde was eruit. Hij schrijft nog een brief. Hij schrijft ze nog aan en hij schrijft me niet af. Hij schrijft nog een brief met de oplossing. Bedenk en bekeer u. Bedenk. Dat is een woord wat ook voorkomt in het avondmaalformulier. Ten eerste bedenken. En ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Bedenk. Bedenk waarvan gij uitgevallen zijt. Bedenk dat niveauverlies. Vroeger die eerste liefde, die hoogste liefde voor hem. En nu dat niveau verliest waarvan gij af uitgevallen zijt. Het is zo weggezakt.
Bedenk.
Bedenk hoe het was vroeger, eerst. En hoe het nu is. Zoals David dat deed in Psalm 63, we gaan het dadelijk zingen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen aanschouwd. Misschien een jaar geleden. Misschien wel 10 jaar geleden. Misschien 35 jaar geleden. Voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar in het sacrament uw overmogen? Hoe blonk uw goddelijk eerenlam voor mijn ziel? U was mijn alles. Och, wie ik derwaarts wegen leid, dan zal mijn mond u niet de schuld geven, maar wel de ere geven. Bedenk en bekeer u terug. Terug naar dat moment dat u bent afgeweken. Dat misging. Terug. Jezus wandelde, maar u bent afgeweken. Terug naar hem. En dat wil de Heer. Daarom zegt hij, bekeer u. Dat wil zeggen, keer nou terug naar mij. Kom nou terug tot mij. Gemeente, hier klinkt het, bekeert u. Oh, ik zou er nog zoveel over willen zeggen. Dat bekeert u, dat klinkt hier in de tegenwoordige tijd, hè? Heel vaak in de Bijbel trouwens. OTT. Onvoltooid. Ik kan niet zeggen, nou ja, een jaar geleden ben ik bekeerd. Dat is voltooid. Nee, onvoltooid tegenwoordige tijd. Bekeert u, en dat zegt de Heer niet tegen onbekeerde mensen, maar tegen zijn gemeente. Dat zegt hij tegen gemeenteleden. Dat zegt hij tegen gelovigen. Ook na ontvangen liefde, bekeert u. Dat het weer mag worden zoals toen. Dat enthousiasme, dat teren, dat warme. Daar verlang ik naar. Daar bid ik om. U ook. Niet gaan redeneren. Redenering begint, houdt bekering op. Als je gaat redeneren, dan houdt bekeren op. Nee, bekeren. Tot hem keren. Nou zijn er mensen vroeger, die oude vromen, die zeiden van ja, maar die tijd, als je pas tot bekering komt, dat is de tijd van de eerste liefde, dan gaan we weer over. En dat is altijd die eerste tijd, maar dat wordt vanzelf gaat dat over. En daar ben ik het niet mee eens. Je mag niet zeggen, oh, nou ja, dat was vroeger, dat was die eerste tijd en dan gaat gewoon over. En laat, is dat in uw huwelijk ook zo, in een slecht huwelijk? Dan gaat niet over, dan wordt juist verdiept, toch? En daarom bestraft de Heer ze ook. Omdat het bij hen overgegaan was. En dat mag niet overgaan. Weet je, dat moet verdiept worden. Hoe meer je de Heer leert kennen. Hoe meer je hem leert zien in zijn schoonheid, in zijn eerlijkheid. Hoe meer je van hem gaat. Houden toch? Dat is niet verachter in de liefde. En hoe meer je jezelf leert kennen. Geleidelijk aan. Hoe meer je de Heer gaat bewonderen vanwege zijn geduld en zijn genade en zijn trouw. Met zo'n wegloper als ik ben. En ik raak enorm in lief, of niet? En dat was nou juist het manco hier. En dan bedreigt de Heer, die derde gedachte, die bedreiging. En zo niet, als hij dat nou niet doet, hè. Dan zegt de Heer, ik zal u haastelijk bijkomen, de kandelaar wegnemen. Ik zal u. Wat een ernstige bedreiging. Zo is de Heer Jezus ook, jongelui. Ik zal u. Dat zegt een boze vader tegen een kind wat werkelijk de grens overgegaan is. Ondeugend en opstander en ongehoorzaam. En nou zal ik je. En dat klinkt uit de mond van Christus. U ziet het toch staan in vers 5. En zo niet, ik zal u. Ja, dat kan toch niet? De Heer Jezus had dan, ik ben met u, alle dagen. Die kandelaar wordt toch nooit weggenomen? De Heer blijft toch bij zijn kerk? Ik ben met u. En hier staat er, ik zal die kandelaar wegnemen. Ja, toch is het allebei waar. De Heer blijft bij zijn kerk, ik ben met u. Maar dat is geen garantie dat hij hier plaatselijk blijft. En dat hij in deze streek blijft. En dat de Heer zelfs in dit land blijft. Geen garantie. De kandelaar kan wel eens verplaatsen. En dat gebeurt ook nu, gemeente. Naar Zuid-Afrika en Oost-Azië en Midden-Amerika. Waar explosieve groei is van christelijke gemeentes. Ik zal de kandelaar wegnemen. Ik vind dit een straffend woord. En wat een, het is ook gebeurd trouwens. Die gemeente van Efeze was eerst de grootste gemeente. Niks meer van over. Stel je voor je vaas net zou je nou gaan bekijken als je een reis gaat maken naar Klein-Azië. Maar geen gemeente meer. Dat heeft gebeurd. Heer maakt zijn bedreigingen dus ook waar. Licht van de kant. En hoe gebeurt dat nou hier? Zeg je voor dat de Heer nou hier de kandelaar gaat wegnemen. Hoe merk je dat? De Heer gaat eerst het licht van de kandelaar wegnemen. En dan de kandelaar zelf. Maar ik vind het angstaanjagend. Hoe gaat dat dan? Nou, het haalt er van Gods kinderen niks meer uit. Dat is het. Als de Heer die kandelaar gaat wegnemen, dan gaat er van Gods volk niks meer uit. Dan doet dat woord geen kracht meer in de gemeente. Dan kan ik hier misschien wel 2 of 3 of 4 of 5 jaar staan, of hoe lang ook, zonder dat er ook maar eentje tot bekering komt. Doet het woord geen kracht meer. Dan wordt de geest uitgeblust. Dan is er geen groei in de genade meer. Dat is alleen nog maar vorm. Nou ja, verlieve leven dwijnt de vorm ook. Dan worden de kerken verkocht. En dan worden de kerken afgebroken. Nou, de ouderen weten dat wel. Er worden kerken afgebroken. Er worden kerken gesloopt. Daar heb je misschien nog eens een grote stadskathedraal. En misschien de Lauruskerk. Er zitten nog enkele tientallen van die oude, vergrijsde gelovigen. Gat. En dan denk ik wel eens bij mezelf daarover na. Heren. Hoe lang nog? Wat ben ik nou te somber? Ik ben zo blij, gemeente, dat de Heer niet eindigt met die ernstige bedreiging, maar met een heerlijke belofte. Dat laatste dan. Die overwint. Die blijft bij die eerste liefde. Die de gevaren van afval en verval en van buitenaf en van binnenuit mag weerstaan. In de wapenrusting van Efeze 6. Die overwint. Binnen die gemeente waar de massa lauw geworden is. Die overwint. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens in het paradijs Gods. Is dan een heerlijke kostelijke belofte. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens. Kanttekeningen zelfs Christus zelf. Die boom des levens in het midden van de hemel. Dat is de Heer Jezus zelf. Het hout des levens. Waar de kruisvruchten aan hangen. De vruchten van zijn zoen- en kruisverdienst. En daar mogen we volgende week al een voorsmaak van hebben. Avondmaal hangers. Maar dan een voorsmaak van krijgen van dat eten van die boom des levens. En straks mag ik voor eeuwig altijd hem in volle genieten. In het paradijs Gods. In het eerste paradijs was nog een slang. In dat paradijs van God, daar is geen slang. Daar zal nooit geen slang meer komen. Daar zal ook geen mens meer kunnen uitvallen die daar komt. Een paradijs van God. Gemeente, dat paradijs als eigenlijk een onmuurde tuin. En daar te mogen zijn. Met hem. Met hem. Ik heb eens gelezen van koning Boudewijn van België. Kinderen. Die al overleden. Die had een prachtige rozentuin. Helemaal onmuurd. Daar kwam niemand in. Daar mocht niemand in komen en daar mocht ook niemand in kijken. Behalve, als hij nou heel vertrouwde vrienden had, dan zei de koning tegen zijn vertrouwde vriend, die zei, kom, nou gaan we samen eens wandelen in mijn tuin. Nou, zo'n vriend die was dan zo vereerd. Hè? Geweldig als je dan samen met de koning mag wandelen in de tuin. Nou, gemeente, zo is het hier. Oh, wat een voorrecht om nou straks in dat paradijs van God, in die tuin van God, in die voortuin van het vaderhuis, om u met de koning te mogen wandelen. Dominee, hoe kom ik daar? Hoe kom ik daar? Je komt er op dezelfde manier als de moordenaar er kwam. Heden zult gij met mij, met de koning, in het paradijs zijn. En hoe kwam die moordenaar er dan? In de weg van het besef van zijn schuld, wij toch rechtvaardig. In een besef van het buigen onder het oordeel, wij ontvangen strafwaardig. En vooral in het doen van een beroep op de Heer Jezus. Heere, gedenk mijner. En toen mocht hij mee. Een brief van Christus aan de gemeente. Laatste vraag. Gemeente. Stel je voor dat u nou eens deze week een brief zou schrijven aan hem. Vanmorgen een brief van hem aan u. Maar als je nou eens een brief moest schrijven van u aan hem. Een brief schrijven aan de Heer Jezus. Wat zou u daar dan inzetten? En dan hoop ik en dan bid ik dat u erin zult zetten van de week. Of misschien volgende week zondagavond, na de bediening, de nabetrachting, de dankzegging. Dat je er dit in zult zetten. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Want u nam de straf op u die ik had verdiend. En dan komt het. De grote verlosser. Mijn redder bent u. Ik heb van u gehouden, maar... Nu niet meer? Nee, maar nooit zoveel als nu. Amen.